Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze eredienst. Vanochtend gaat voor dominee Annemaaike Pathuis. Dan heb ik voor jullie de volgende afkondigingen. Straks is de Fonkel Oranje. En deze week twee verjaardagen. Ruben Huizinga, hij wordt dinsdag 11 jaar. En Haley, zij wordt woensdag ook 11 jaar. Komende dinsdagavond, 4 juni, vergadert het Moderamen. Deze vergadering begint om 7:45. En dan de collecte, die is vandaag bestemd voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen gemeente, fijn om vanmorgen bij jullie voor te gaan. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij een bekend verhaal, het verhaal van David en Goliath. En David die werd natuurlijk op een gegeven moment koning, maar hij bleef ook God als zijn koning boven hem erkennen. En daarom zullen we vandaag ook een heel aantal psalmen zingen die gaan over Gods koningschap. En daar beginnen we ook mee, psalm 24 vers 1 en 4. Na Fotum en Goed. Zullen we daarbij gaan staan? En dan belijden we vanmorgen dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, blijft trouw aan alles wat hij gemaakt heeft. Amen. Genade is er voor jullie en vrede. Van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Ik wil vanmorgen als wetslezing met jullie lezen uit psalm 15. En dat doe ik uit de Bijbel in gewone taal. Heer, wie mag er altijd in uw huis komen? Wie mag er bij u wonen, op uw heilige berg? Mensen die eerlijk leven. Mensen die doen wat goed is. En zeggen wat waar is. Ze spreken geen kwaad over anderen. Ze behandelen iedereen goed. En ze beledigen niemand. Ze gaan niet om met slechte mensen, maar ze houden van mensen die trouw zijn aan de Heer. Ze doen wat ze beloofd hebben, zelfs als dat in hun eigen nadeel is. Als ze iemand geld lenen, vragen ze geen rente. En ze nemen geen geld aan om te liegen over iemand die onschuldig is. Met mensen die zo leven, zal het altijd goed gaan. Laten we vers 3 van diezelfde psalm zingen. Laten we samen bidden om een zegen over deze dienst. Heer, u bent onze God en de aarde is van u. U wijst ons de weg die wij mogen gaan in het leven. En wat u van ons mensen vraagt is eigenlijk zo simpel. Recht doen, eerlijk en trouw zijn, anderen goed behandelen. En toch, Heer, vallen we onszelf ook vaak tegen. We leven niet zoals u van ons vraagt. En we merken dat dat niet goed is. En dat zien we ook in de wereld om ons heen. Zoveel onrecht en oneerlijkheid. Zoveel haat. En daarom bidden we u. Schijn met uw licht in deze wereld. Zodat de duisternis meer en meer wordt overwonnen. In de wereld en in onze levens en harten. En wees ze ook vanmorgen in ons midden. Als we hier in de kerk zijn, maar ook als we thuis meeluisteren, of bij Fonkel of in de crèche zijn. Zegen dit uur en schijn met uw licht over onze levens. Heer, en dat bidden we u in het bijzonder voor Ruben en voor Haley, die allebei komende week hun 11e verjaardag mogen vieren. Heer, wilt u en een fijne verjaardag geven. Dat ze die in blijdschap en dankbaarheid mogen vieren met hun familie en vrienden. Heer, en zegen hen ook in het jaar dat voor hen ligt. Dat ze zullen merken dat u bij hen bent. Heer, dit alles bidden we u. Door Jezus onze Heer. Amen. Voordat de kinderen naar Fonkel gaan, is er eerst een kindermoment. En ik wilde vragen of de kinderen daarvoor even naar voren willen komen. Kom er maar bij zitten. Je mag wel iets dichterbij komen hoor. Anders dan is het zo moeilijk praten. Kom maar. Je mag ook hier zitten. En ik had een vraag. Jullie weten vast wel wie de koning van Nederland is.
Ja.
Zeg maar.
Willem-Alexander.
Willem-Alexander, dat klopt. Hey, en waarom hebben we eigenlijk afgesproken dat Willem-Alexander onze koning is?
Nee.
Nee, niet de president. Nee. Dat is ook een hele moeilijke vraag eigenlijk hoor. Koning Willem-Alexander is koning omdat zijn moeder ook koningin was. En zijn oma was koningin en zijn overgrootmoeder was koningin. Dus het zit eigenlijk gewoon in de familie daar. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En hoe zat dat met koning David? Was zijn familie ook koning? Nee, dat klopt. Waarom werd hij koning? Ja, hij werd uitgekozen door de Heere God, dat klopt. Er kwam een profeet, Samuel, die kwam naar koning David toe. Of nee, er was nog geen koning. Hij kwam naar David toe. En wat was David eigenlijk voordat hij koning werd? Wie weet dat?
Schaapherder.
Geen profeet, maar een schaapherder inderdaad, dat klopt. Ja, en toen kwam Samuel naar hem toe en toen ging Samuel hem zalven met olie. En zei hij, jij wordt straks koning. Hey, en herder, denken jullie dat dat een leuk beroep is? Of?
Ja.
Ja en nee. Nou, ik heb toevallig eigenlijk gisteren heb ik nog gezien een echte herder. En die ging de schapen allemaal weer de schaapskooi indrijven met honden. Dat ziet er eigenlijk best leuk uit. Maar in Nederland is ook iets minder gevaar. In andere landen, in Israël bijvoorbeeld, was wel wat gevaar. Waar moest een herder voor oppassen met zijn schapen? Leeuwen, beren, ja. Wat zei jij?
Nergens voor.
Nou, een herder die was misschien wel een beetje bang, maar hij moest niet te bang zijn. Want hij moest inderdaad ook gewoon zijn schapen beschermen. Nou, David was misschien wel een beetje bang, maar hij vertrouwde ook dat God hem zou helpen. En daar schreef hij ook een lied over. En dat gaan we nu met elkaar zingen, omdat we ook geloven dat God ons ook zal helpen. Laten we samen zingen. Je kunt het daar zo meteen zien, denk ik. Over de Heer is mijn herder. En daarna mogen jullie naar Vonkel toe.
Thank you.
mogen naar Vonkel gaan. Even het lichtje aan. En dan gaan wij lezen uit 1 Samuel 17. Ik weet niet of jij dat doet, ja? Daarna zingen we uit Psalm 18, vers 6 en 7, uit de nieuwe psalmbereiding. We lezen eerst 1 Samuel 17, vers 41 tot 54.
Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattig op en zei: "Ben ik soms een hond dat je met een stok op mij afkomt?" En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. "Kom maar op," zei hij, "dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's." "Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard," antwoordde David. "Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren." Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en de Judeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saaraim tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. David nam het hoofd van het Filistijn mee om hem naar Jeruzalem te brengen. De wapens die hij hem had afgenomen, legde hij in zijn tent.
Geliefde gemeente hier in Oldehoven. 9/11 of 11 september was een keerpunt in de recente wereldgeschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York vormde het begin van een reeks terreuraanslagen, waar op allerlei manieren tegen gestreden is. En 7 oktober is net zo'n keerpunt in de recente wereldgeschiedenis. De aanval van Hamas op Israël en de gijzelneming van Israëlische burgers die zorgde voor een verheviging van de strijd en oorlog in Israël en Gaza. Maar terreur en strijd zijn natuurlijk niet alleen iets van de afgelopen 25 jaar. Ze zijn van alle tijden. Mens zijn lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met strijd. Zeker waar het menselijk bestaan niet voldoende beschermd kan worden door wetten en veiligheidsdiensten. Zoals dat in het Westen nog altijd het geval lijkt te zijn. En zo lezen we ook in de Bijbel over heel veel strijd en geweld. Zoals vanmorgen in de confrontatie tussen David en Goliath. We hebben maar een deel van het hoofdstuk gelezen, maar het begon natuurlijk niet met deze confrontatie. De spanningen tussen de Filistijnen en de Israëlieten, die waren al eeuwenlang aanwezig. In de eerste jaren nadat het volk Israël in het beloofde land was gaan wonen, moesten de zogenoemde rechters al steeds de strijd aanbinden met de Filistijnen. En 1 Samuel 17 begint dan ermee dat de Filistijnen opnieuw een oorlog voorbereiden. Nou, je kunt je voorstellen welk effect dat had op de Israëlieten. Iets van oorlogsdreiging voelen wij zelfs in het nog steeds veilige Nederland. Met de dreigende taal van Poetin en het spreken over kernwapens in ons achterhoofd. Hoe houd je jezelf dan staande, als individu en als volk, onder die terreur en oorlogsdreiging? De kampvechter die de Filistijnen vooruitschuiven voor een tweegevecht, de reus Goliath, die weet ook wat terreur is. Met zijn woorden maakt hij de Israëlieten belachelijk. En hij kleineert hen. En hij daagt hen uit om iemand te sturen voor een tweegevecht. Maar het hele leger van Israël en hun leider, koning Saul, die raken verlamd van schrik door de woorden van Goliath. En het is alsof de schrijver van 1 Samuel laat zien dat dit gebeurt als de geest van God je verlaat. Een aantal jaar eerder was Saul tot koning gezalfd door Samuel. En daarbij had de geest van God bezit van hem genomen. Saul was in vervoering geraakt en later was hij door de geest aangevuurd om de strijd aan te gaan om de stad Jabes te bevrijden van de koning van Ammon. Maar later had Saul de gunst van God verspeeld, omdat hij niet naar de opdracht van de Heer had geluisterd. En toen werd de geest van God van Saul afgenomen. En vanaf toen werd hij gekweld door een kwade geest. En die kwade geest die maakte dat hij boos was, angstig en paranoïde. En toen de Filistijnen dus weer een oorlog voorbereidden, was er weinig over van die heldhaftige Saul, die in de naam van God de strijd was aangegaan. Saul laat zich intimideren door de bedreigingen en uitdagingen door Goliath. Hoe anders is dan de reactie van David? Ook hij is gezalfd door Samuel om koning te worden. En ook hij is daarbij doordrongen geraakt van de geest van de Heer. En David laat zich dus niet door zijn angst leiden, ook al heeft hij die misschien wel gevoeld. Want David vertrouwt erop dat God hem zal helpen, zoals hij hem eerder de overwinning gaf op leeuwen en beren, toen die zijn schapen bedreigden. God heeft David eerder bijgestaan. En dat zal hij nu dus ook doen. Want zijn eer staat op het spel. En dat is het eerste wat David constateert als hij het toneel opkomt in 1 Samuel 17. David komt daar niet als soldaat. Hij komt daar als koerier van zijn vader, Hij komt eten brengen bij zijn 3 soldatenbroers en een teken van leven mee terugnemen. Maar als David Goliath tekeer hoort gaan, kan hij het niet laten gebeuren. En hij vraagt, wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij het leger van de levende God durft te beledigen? David herhaalt dat in totaal 3 keer. En het is dus duidelijk dat dit is wat hem triggert. Dat de Filistijn het leger van de levende God beledigt. En dus gaat David vol vertrouwen op Goliath af. En hij zegt, ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. En zo blijkt het ook te gaan. De Filistijn wordt vergezeld door zijn schildknecht. Hij is gehuld in beschermende bronzen kleding en hij heeft een zwaard en een speer. Maar David komt in zijn eentje op Goliath af. Hij heeft niet meer dan een herdersstaf en een slinger met een aantal stenen. Maar hij komt op Goliath af in de naam en door de kracht van zijn God. Dus wanneer Goliath op het punt staat om David aan te vallen, ontwijkt David die aanval door op hem af te rennen en een steen naar hem toe te slingeren. En die steen die treft doel in zijn voorhoofd. Waar die Filistijn dus op zijn eigen kracht vertrouwde en op de bescherming van een bronzen panzer en ook op een menselijk schild, vertrouwde David op de Heer. De God die ten diepste de aanvoerder van het leger van Israël was. Het leger had vooral naar koning Saul gekeken. En omdat koning Saul bang was, werd het leger ook bang. Maar David keek naar zijn echte koning. De God van Israël. En die levende God die gaf hem de overwinning. En misschien spreekt dit verhaal ergens wel tot je verbeelding. Je denkt aan de reuzen in je eigen leven, de dingen waar je tegenop ziet. Bijvoorbeeld op je werk of op school. De dingen, de ziekte waar je mee te worstelen hebt. En je zou die reuzen graag met net zoveel vertrouwen tegemoet gaan als David hier op Goliath afgaat. En als je Saul en David dan met elkaar vergelijkt, dan wil je natuurlijk het liefste zoals David zijn. Die zich niet door angst laat leiden, maar ervoor kiest om in alles te vertrouwen op God en op te komen voor zijn eer. En dat zijn inderdaad mooie lessen om te trekken. Ik denk dat God ons in de Bijbel keer op keer oproept om op hem te vertrouwen. En ook oproept om zijn naam te eren. Houd die boodschap dus ook vast. En toch, dit verhaal is ook een heel gewelddadig verhaal. Ik kan me voorstellen dat dat gevoel je ook bekroop toen Boudewijn het net voorlas. En je kunt je afvragen wat we van dat geweld naar onze tijd toe moeten vertalen. Kijk, het is mooi als je in tijden van persoonlijke nood op God blijft vertrouwen. En zo laat merken dat hij de levende God is. Maar hoe werkt dat dan in het groot? In tijden van terreur en oorlogsdreiging? Hoe weet je dan wat je plek is in die strijd? Hoe weet je dat je een heilige strijd voert? Waarbij je motieven zuiver zijn en dat je niet alleen maar gaat om het redden van je eigen hachje. En heeft God het eigenlijk wel nodig dat wij voor hem vechten? En in deze tijd kan ik er niet aan voorbij gaan dat het verhaal van David en Goliath ons ook doet denken aan de situatie in Israël en Gaza. Er zijn mensen die de Palestijnen in Gaza ongeveer gelijkstellen met de Filistijnen in de tijd van Saul en David. Alleen daarom al zal de strijd tussen Israël en Hamas een rechtvaardige of zelfs heilige strijd zijn. Maar ik geloof niet dat je er zo over kunt spreken. Het is weliswaar zo dat de Gaza-strook in een deel van het land ligt waar de Filistijnen ooit woonden. Dat zie je hier op het kaartje. Maar het zijn echt hele verschillende volkeren. De Filistijnen zijn ooit net als de Israëlieten in ballingschap weggevoerd. En in tegenstelling tot de Israëlieten zijn zij nooit teruggekeerd naar het land. De Palestijnen die er nu wonen, die wonen er dus pas sinds de 2e eeuw na Christus. En dus moet je die strijd tussen Israël en de Palestijnen nu als een heel andere strijd zien dan toen. Nu gaat het voor de meesten gewoonweg om hun recht op leven en woonruimte en veiligheid. En ik denk dat het belangrijk is om die strijd vandaag uit het religieuze domein te halen. Ook al geloof ik dat er nog altijd geestelijke strijd plaatsvindt in deze wereld. En dat de duivel zich ook ontzettend blij maakt over deze oorlog. Maar ik geloof niet dat God de kant van het ene of het andere volk kiest. Ik geloof dat er door de komst van Jezus, en specifieker door zijn geboorte en zijn leven in dat stukje beloofde land, iets is veranderd. Ik geloof dat God sindsdien heeft laten zien dat hij niet alleen de God van Israël wil zijn, en dat mensen ook niet met geweld voor zijn naam hoeven te strijden. Dat maakt niet dat een oplossing voor die strijd in Israël en Gaza of op andere plekken in de wereld meteen binnen handbereik is. Maar het leert ons wel om voorzichtig te zijn, om iets als een heilige strijd te benoemen, of om zelf een heilige strijd te willen voeren. En ik geloof dat we juist zo'n verhaal vol geweld niet los kunnen lezen van Jezus. En daarom wil ik tot slot Jezus' verhaal naast het verhaal van David en Goliath leggen. Want Jezus kreeg volop te maken met tegenstand en strijd. Zoals de Israëlieten 40 dagen lang werden toegeschreeuwd en geterroriseerd door Goliath, zo verbleef Jezus 40 dagen in de woestijn. En daar werd hij op de proef gesteld door Satan. De Satan draagde Jezus uit om te bewijzen dat hij de Zoon van God was, door stenen in brood te veranderen en door van de tempel te springen. En ook bood de Satan Jezus alle koninkrijken van de wereld aan, in ruil voor het eren van hem. Kijk, daar was meteen duidelijk dat het een geestelijke strijd was. En net zoals David bleef Jezus staande in de strijd. Niet door de Satan meteen te overwinnen, maar door in zijn woorden, in zijn spreken steeds weer terug te komen op Bijbelwoorden over het vertrouwen en aanbidden van God. En met dat laatste eindigt het gesprek tussen Jezus en de Satan dan ook. Jezus zegt, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen. Kijk, deze beproeving vond plaats aan het begin van Jezus' bediening op aarde. Vlak voordat hij begon met het verkondigen van het koninkrijk van God in woorden en daden. Maar aan het eind van Jezus' bediening komt de tegenstand niet meer zo duidelijk van de Satan. En ook niet van de vijandige of de bezettende macht. Maar vanuit het Joodse volk. De Farizeeën proberen Jezus in de val te lokken. En we lezen erover in Matteüs 22 vers 16 tot 22. Ze stuurden enkele van hun leerlingen, dat zijn de Farizeeën, stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar Jezus toe. Met de vraag, Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen, want u ziet niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen? Of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en hij zei, waarom stelt u mij op de proef, huichelaars? Laat me eens een belastingmunt zien. En ze reikten hem een denarii aan. Hij vroeg hen, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: van de keizer. Daarop zei Jezus tegen hen: geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem met rust en gingen weg. De context is totaal anders dan in de tijd van David, maar Jezus laat zien dat de vraag op hetzelfde neerkomt. Op wie stel je je vertrouwen? En hoe laat je dat dan zien in je dagelijks leven? En ook aan wie geef je uiteindelijk de eer? Jezus weet dat er mensen zijn die weigeren belasting te betalen aan een keizer die Gods wetten met de voeten treedt. Hij weet ook dat er mensen zijn die vinden dat de Romeinse bezetters met geweld het land uit moeten worden gezet. Maar Jezus gaat daar niet in mee. Hij kiest er zoals veel vaker voor om zijn toehoorders met een beeld iets duidelijk te maken. En deze keer is het een heel tastbaar beeld, een belastingmunt. En nadat Jezus de toehoorders heeft laten bevestigen wat er op die munt staat, roept hij hen op om aan de keizer te geven wat van hem is en aan God wat God toebehoort. En wat behoort er dan toe aan God? Het antwoord op die vraag weten degenen die de vraag stellen heel goed. De aarde en alles wat er leeft is van God. Zo zongen we vanmorgen in die eerste psalm. En zo wijst Jezus zijn toehoorders er dan opnieuw op dat het niet gaat om wat je uiterlijk doet. Of je wel of niet iemand letterlijk doodt. Of je wel of niet letterlijk overspel pleegt. Of je wel of niet belasting betaalt. Het gaat erom hoe je ten diepste in het leven staat. En durf je dan in alles te vertrouwen op de macht van God. Jezus was in zijn hele leven toegewijd aan God, zijn Vader. Hij ging geen gewelddadige strijd aan met de Romeinen, met de Farizeeën om dat te bewijzen. Maar Jezus bewees zijn toewijding door de mensen op zijn weg lief te hebben. En die liefde, die was er zelfs voor mensen die niet bij het volk van God hoorden. En zo schemen er al door dat God niet alleen maar de God van Israël is. Maar dat God in Jezus alle volken wil redden en liefhebben. En Jezus moest zijn toewijding aan God bekopen met zijn leven. Uiteindelijk lieten de Farizeeën hem niet meer met rust. En toen Jezus in het graf lag, leek het erop dat de Satan had gewonnen. Maar op de derde dag bleek de werkelijkheid anders te zijn. Zoals David Goliath te snel was afgeweest, zo was Jezus de duivel te snel afgeweest. En die slag was een beslissende slag. En dat is de belangrijkste reden dat ook wij in deze wereld vol terreur en dreiging ons niet door angst hoeven laten leiden. Maar mogen vertrouwen op God en op zijn redding. Want de liefde van God overwint uiteindelijk alle kwaad in deze wereld. En Jezus' opstanding is het eerste teken daarvan. In alle strijd die er nog is in deze wereld mogen we weten dat er een levende God is. Die uiteindelijk zijn koningschap van recht en vrede in deze wereld komt brengen. Amen. Laten we zingen Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Over die God die zijn vrede en recht komt brengen. gaan zo met elkaar bidden en ook danken. En we zullen natuurlijk ook bidden voor alle strijd die er is in deze wereld. En het leek me daarom mooi om het dankgebed te beginnen met een aantal versen uit dat lied. Geef vrede, Heer, geef vrede. En dat gaat ook over de vrede die er in ons hart is. Omdat ook vaak veel strijd in onszelf is. Laten we samen zingen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Laten we samen verder bidden en danken. Ja, Heer, in deze wereld vol strijd bidden we U. Geef vrede, geef vrede. Vrede in de wereld en vrede in ons hart. Heer, bescherm ons en mensen overal ter wereld. We vragen U of U een einde wilt maken aan oorlog en geweld. Aan terreur. U weet dat veel mensen ook in ons land bang zijn dat een oorlog dichterbij komt. Help ons om dan op U te blijven vertrouwen. En ook te doen wat wij kunnen om Uw liefde en vrede in de wereld te verspreiden. En Heer, we bidden U voor alle overheden door wie U ons wilt regeren. Geef hun aandacht voor de mensen die ze leiden. Geef hun liefde voor het land dat ze regeren. Geef hun eerbied voor alles wat U hen toevertrouwt. En wijsheid bij alle besluitvorming. En zo bidden we U ook voor de verkiezingen die er in de komende week zijn voor het Europees Parlement. Geef dat die verkiezingen in vrede en harmonie mogen verlopen. En dat er goede bestuurders mogen komen. En dat bidden we U ook voor ons eigen land, waar nu een regering gevormd wordt. Heer, wilt U ieder die daar een taak in heeft, wijsheid geven. En help ons ook om voor hen te bidden, ook als we misschien vragen hebben. Bij welke kant het opgaat in dit land. Heer, geef ons elk op onze eigen plek wijsheid. En we bidden U ook, zegen de hulp die diaconale organisaties geven. Noodhulp bij oorlogen en rampen. Financiële hulp waar mensen worstelen met armoede of schulden. En nog veel meer. Zegen ook het geld dat we verzamelen, inzamelen voor de kerk. Dat dat ook mag dienen tot de opbouw van de gemeente. En tot meer van Uw koninkrijk in deze wereld. Geef dat we van harte geven als we ons geld of onze tijd delen. Dat we ook daarin u de eer geven die u toekomt. Want Heer, u verdient onze eer. U verdient onze dank. Want u overwon het kwaad. En u zult ooit een einde maken aan alle strijd en alle geweld. En u komt ons nu al steeds met uw liefde tegemoet. Heer, laat ons dan leven uit uw liefde. Elke dag weer. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest. Amen. Het zal gecollecteerd worden. De kinderen komen dan zo terug en dan zingen we als slotlied een aantal versen uit het lied Loof de Koning, heel mijn wezen. De Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer laat het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en hij is jullie genadig. De Heer wendt zijn gelaat, zijn gezicht naar jullie toe en hij geeft jullie vrede.